Naar 1 Timotheus 3 gaan wij weer. Waar wij waren bij wat genoemd wordt de plichten van opzieners en diakenen. En je proeft Calvijn als je het opschrift leest, of niet? Smaak is een, smaak is niet iedereen gegeven, zeg ik altijd maar. Maar ik proef dit. De plichten van opzieners en diakenen. Nou, er wordt vermeld wat voor problemen het oproept als men niet beantwoordt aan deze profielschets die wij hier geschetst vinden. Met betrekking tot opzieners en diakenen. Waarbij opzieners en diakenen de termen alleen dus al een tweedeling geven van het werk dat zo in de gemeente gedaan zou worden, waarover later weer meer. Want wat genoemd wordt opzieners zijn herders, zijn oudsten, en er zijn nog een paar van die termen, voorstanders, voorgangers enzovoorts. Dat zijn degenen die primair verantwoordelijk zijn voor de bediening van het woord. En ik meen dat wij ons vervoegd hebben bij Handelingen, was het niet hoofdstuk 6... waar blijkbaar mensen worden belast met, als dat is een zwaar woord, maar goed. Waar mensen de verantwoordelijkheid krijgen toegeschoven voor wat ik dan altijd maar noem de huishoudelijke aangelegenheden binnen de gemeente. En dat krijgen ze dan toegeschoven van de opzieners. Dat wil zeggen, het zijn de apostelen die de diakenen aanstellen om het dan in de wat eenvoudige termen te zeggen, daarbij met excuses omdat het woord diaken nou eenmaal niet eens voorkomt in Handelingen 6. Maar terecht noemen wij het in het algemeen zo, want dat is inderdaad waar het over gaat. Dienaren dus. En verder meen ik dat we het erover gehad hebben, en anders noem ik het dus nu alsnog, dat de betrekkelijk normale gang van zaken toch lijkt te zijn dat men in de positie terechtkomt eventueel van opzieners als men eerst de positie bekleed heeft, de functie bekleed heeft van diaken. Of nog anders gezegd, een opziener is wel een diaken, maar een diaken is nog geen opziener. Kan dat al op de vroege zondagochtend om zo uit te leggen? De opzieners zijn ook dienaren. Alleen die hebben de specifieke verantwoordelijkheid voor het woord. We hebben dat gelezen allemaal in Handelingen 6, want daar staat het. Nou ja, je moet het goed lezen, maar dat is wat er staat. Hè? De apostelen zeggen, wij moeten de handen vrij hebben, wij moeten niet betrokken worden in de bediening van de tafel, of hoe dat maar heet daar. Want de tafel staat nou eenmaal voor de gemeenschap, voor de huishouding als zodanig. In de normale Nederlandse betekenis van de term, bedoel ik. En daarom worden die dienaren aangesteld. Maar het blijkt dat er minstens twee van die dienaren later tegenkomen in de prediking van het woord. Zoals Filippus en Stefanus. Heb je dat? Dat is niet waar hoe ze geïntroduceerd worden in de Bijbel, maar wel hoe we ze later tegenkomen. Filippus wordt dan genoemd Filippus de evangelist. Terwijl hij aangesteld was voor de huishoudelijke zaken als diaken dus, om zo te zeggen, met in de Bijbelse toepassing van de term. Dat bleef hij ook, hij bleef een dienaar, maar dan toch meer in de functie van de opziener, om zo te zeggen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Stefanus, die zijn werk met betrekking tot de prediking van het woord van God met de dood heeft moeten bekopen, want hij wordt uitgebreid beschreven als de martelaar, zoals u weet. Maar dit is de normale gang van zaken. Wat Timotheus betreft hebben we het daar, dacht ik, ook al lang over gehad. Timotheus, waarvan Paulus zei, geef die jongen maar aan mij mee. En wat moest hij toen doen? Ja, zijn tas dragen of zoiets. Of de geluidsapparatuur, dat weet ik niet precies natuurlijk. Of het orgel op een karretje, weet ik het. Maar iets... Iets van die aard. En bij gelegenheid zal hij ook wel eens het woord gekregen hebben. Zo gaan die dingen. Nou ja. Daar heb ik trouwens voorbeelden genoeg van achter de hand. Van hoe dat dan gaat in de praktijk. Dat is de normale gang van zaken eigenlijk. Behalve in onze samenleving, want daar heeft men het allemaal veranderd. Maar dan laat ik me daar niet over opwinden vanmorgen. De dag is nog lang. Dus doe maar. Maar je hebt dus de opzinders en de diakenen. Waarvan wij hebben vastgesteld dat ook de zogeheten diakenen... die dus niet meteen, niet primair verantwoordelijk zijn voor het woord... die zijn secundair daar wel verantwoordelijk voor... en moeten het woord dus ook kennen. Het zijn twee verschillende dingen. De waarheid kennen is dat wil nog niet zeggen... dat als men de waarheid kent, dat men die ook kan verwoorden. Onze broeder las net een stukje voor. Oké, van een, wat was het, theoloog, filosoof, schrijver. En dan hoor ik die woorden en dan denk ik, schut, kon ik het maar zo zeggen. En soms ben ik, enkele keer ben ik blij dat ik het niet zo kan zeggen. Hoewel ik het toch als een gebrek voel. Dus ik moet het helaas gewoon lomprecht voor zijn raap zeggen. Want het andere, ik vrees ook altijd dat als je dat op zo'n mooi literair verantwoorde wijze formuleert... dat het dan weer een groot deel van het volk is dat het toch niet begrijpt dan meer.
Precies. Hè? Ja.
En dan heb ik nog altijd het idee van de kunstig verdichte fabelen van... waar Petrus het over heeft, die twee Petrus heen. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. En dan denk ik, hoeveel theologen heeft die man nou beledigd? Want u weet toch hoe dat gaat? Een beetje theoloog wordt schrijver. Waarom ook niet? Die lui hebben ook oude talen moeten leren. Dus die zijn toch georiënteerd op talen. Het zijn geen beta-lui, het zijn alfa. Nou goed, enzovoorts. En als ze dan geen boodschap meer hebben... en ook niet, trouwens niet geloven in de letterlijke betekenis van de Bijbel... wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze de Bijbel opnieuw vertellen.
Het verhaal gaat...
Een populaire, moderne bezigheid. Maar klassiek is dat de lui gaan dichten. Dan worden ze dichter. Hebben we dat nog?
Oosterhuis.
Ja, dan schrijven ze gedichten. Die vinden wij dan heel mooi, die gedichten. We hebben geen flauw idee meer waar het over gaat. Maar dat ging ook nergens over. Maar het is gewoon kunstig verdicht. Heb je dat nooit? Als je een gedicht leest, dat je denkt, waar gaat het in godsnaam over? Als het tenminste christelijk bedoeld is, dan vraag je, waar gaat het in godsnaam over? En in godsnaam gaat het dan helemaal nergens over. En iemand anders naam trouwens ook gewoon niet. Dat moet je dan zelf bedenken. Mag je dan zelf weten. Enzovoort. Maar dan krijg je kunstig verdichte fabelen. Dit is die van, de dominee heeft het weer mooi gezegd. Maar daar twijfel ik ook niet aan. Wie ben ik? Maar wat heeft hij dan gezegd? Ja, dat weet ik niet, maar hij heeft het wel mooi gezegd. Ja. Ik zie die dingen zwart-wit. Ik ben jaloers op die lui die zo mooi kunnen spreken. Enzovoort. Dat meen ik echt. Maar als ik me dan afvraag, maar wat hebben ze nou eigenlijk gezegd? Ja, dan geneer ik me soms kapot. Vooral als het ook nog gebeurt in onze eigen tent. Maar toe maar. Dit is niet van recent dat me dat was zit, hoor. Dat u dat niet denkt. Wat zou er gebeurd wezen? Maar gewoon in het algemeen. Want die dingen, die komen voor, hè. Ze komen het mooi zeggen, maar wat zeggen ze nou eigenlijk? Nou ja. Doe maar. Geen boodschap. Goed, nou terug naar dit schriftgedeelte. Daar staat dus ook van de diakenen. Ze moeten houden, vasthouden, bewaren. Want dat is houden, bewaren. houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten, in alle oprechtheid. Ze moeten het kennen. Of ze erover kunnen spreken, dat is een heel ander ding. Dat is, in mijn beleving gaat het dan niet over welsprekendheid, maar gaat het daarbij over didactische vaardigheden. Dat heb ik toch mooi gezegd, hè? Didactisch, ik heb het niet eens opgeschreven. Didactische vaardigheden. Je moet het ook nog systematisch en een beetje gedoseerd, dat is het woord doseren, van docent en zo, weet u wel. Ja, dan moet je een beetje gedoseerd kunnen en samenhangend kunnen doorgeven enzovoort. En dit kunnen er niet veel. En dat bedoel ik niet alleen over de Bijbel, maar in verband met alles. Hè. Ik hoor die mensen praten en die beginnen met te zeggen van ik bedoel. Maar dan weet je dat ze niet weten wat ze bedoelen. Hè? Nou ja, kijk, zo beginnen ze dan. Nou ja, kijk, ik bedoel. En dan beginnen ze zin, die breken ze halverwege. Want dan word je gespannen, dan denk je, gaat het ook. En dan breken ze de zin af, we beginnen overnieuw. Die gaat ook nergens naartoe. En dan komt er een lange tussenzin tussen. De politici doen dat allemaal. Breken zich af, een lange tussenzin. En soms komen ze helemaal niet meer uit. Want de tussenzin wordt de hoofdzin. Hebben ze weer een zin afgebroken. Daar kom je dus drie zinnen verder pas achter. Maar goed, dat is ook de bedoeling. Hè? Heb ik het over Rutte? En al die dames die daar minister zitten te wezen enzovoorts. Die kunnen er ook wat van, jongens. Toch, verschrikkelijk. Nou doen die het met opzet. Maar ze zetten wel de norm. En dat wordt een gewoonte. Begin maar te praten en dan komt er maar wat uit enzovoorts. Ja, sorry, maar... En ik ken er genoeg om hen die zeggen, ja, ik ken het wel, ik weet al die, maar vraag mij niet om het na te vertellen, want dat kan ik niet. En dan zeg ik, nou, dat kan ik goed begrijpen. Ja, dan denk ik, ja, dat is ook een vak om het na te vertellen. Maar toch maar, dat kan niet iedereen. Nou ja, en dus de diaken, oké, die hoeft niet het woord te voeren, maar moet wel weten waar het over gaat en wat de bedoeling is enzovoort. Nog geconcentreerd blijven op waar het uiteindelijk om gaat. En het middel moet niet tot doel worden, maar laat ik daar ook maar niet verder op ingaan. Goed. Houdende de verborgenheid des geloofs en dat ze ook eerst beproefd worden, heb ik het ook over gehad vorige keer, komt de apostel later op terug in hoofdstuk 5 vers 22, dus ik kom er ook nog een keer op terug. En dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn, het suggereert inderdaad ook hier dat de diakenen eventueel worden aangesteld. Dat wil zeggen, dit zijn zware termen, dat ze hun verantwoordelijkheden krijgen van de opzieners. Zo gaat het. Want anders betekent die zin dus gewoon niks, hè? Dat ze eerst beproefd worden en dat ze daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. Wie bepaalt dat dan? Wie gaat daar dan over? Nou, dat zijn de opzieners uiteraard. Zie. En aangezien het in vers 12 nog steeds gaat over de diakenen, met het onvertaalde woord dus, de dienaren, betekent het dat die vrouwen van vers 11 de vrouwen zijn van de diakenen. Moet ik even aan het kijken. Ja. Dat het de vrouwen zijn van de diakenen, wellicht ook van de opzieners. De vrouwen insgelijks eerbaar, moeten eerbaar zijn. Proef je Calvijn weer? Moeten eerbaar, er staat gewoon eerbaar. Dat is goed Nederlands. De vrouwen insgelijks eerbaar, geen lasteraarsters. Je mag er niet hardop zeggen, maar je denkt toch dat het een vrouwelijke eigenschap is om te... Dank u, vrouw. Wakker. Hebben we van tevoren afgesproken dat ze dat zou zeggen op tijd. Hè? Nou goed. Geen lasteraars, dus wakker, getrouw in alles. En dat de diakenen ener vrouwen mannen zijn. Ik heb u al gezegd dat ik het persoonlijk jammer vind dat die uitdrukking niet een Nederlandse uitdrukking geworden is. Althans niet bij mijn weten. In het Engels wel, daar heet het een one woman man. En dat betekent heus dat die man maar één vrouw tegelijk heeft. Ja, nou ja, nee, ik heb er genoeg gekend. En ik ken ze trouwens nog. Mannen die er een levenswerk van maken om zoveel mogelijk vrouwen, laten we zeggen, te veroveren.
Ja, eentje tegelijk.
Je had vroeger van die cowboys, die zetten een kerfje in de handgreep van hun pistool. Zo van nummeren, weet u wel. Of in de loop van het geweer, of in de kolf van het geweer, enzovoort. En zo denk ik dat er mannen zijn die ook zo'n lijstje bijhouden van hoeveel heb ik er nou gehad. Want daar schijnen ze op televisie in praatprogramma's ook wel eens over te hebben. Hoeveel ze er al, enzovoorts.
Eentje tegelijk.
Waarschijnlijk één tegelijk, maar dan in een hoge frequentie. Nou ja. Waarom is het zo lastig om dit uit te leggen? Omdat ik daar ook geen opleiding voor genoten heb, natuurlijk. Maar toch. Maar ik heb met verbijstering geconstateerd dat er zulke mannen zijn. Die hadden zich daarmee bezig. Nou ja. Nee, gewoon trouw aan die ene vrouw. Dat is het. Dat de diakenen, net als de opzieners, dus ene vrouw en mannen zijn. Waarom? Omdat het niet anders mag. Ja, dat kun je rustig zo zeggen. Maar dat is niet waar het over gaat. Waar het echt over gaat is dat voor zover men niet beantwoordt aan deze beschrijving, aan deze profielschets, prachtig modern woord, voor zover men daar niet aan beantwoordt, krijgt men dus moeilijkheden in de uitoefening, in de praktiseren van deze functie van opziener, dan wel diaken. Heb je dat? En ik heb het vorige keer ook gezegd, ik heb een boel voorbeelden bij de hand. Bij alles wat hier beschreven wordt, heb ik een boel voorbeelden bij de hand. Maar je kan ze niet vertellen. Je mag niet uit de school klappen. Of ergens anders uitklappen. Ook niet trouwens. Maar, dus ja, ik moet het er maar bij laten. Maar dat zo is, dat men problemen krijgt en soms überhaupt niet zijn werk niet meer kan doen. Ja, dat krijg je dan. Door dit soort tekorten. En dat is dus de waarschuwing die men meekrijgt. En waardoor dat komt, of waarom dat is, ja, dat ligt er niet zo duimendik bovenop. Maar het ligt er wel bovenop. Dat is de uitdrukking al uit vers 6. Namelijk in het oordeel des duivels vallen. Waarbij u begrijpen moet dat oordeel, dat is eigenlijk het woord crisis. En dat betekent gewoon een verandering van richting. Dat is soms dramatisch negatief. Dan vertaalt men het met verdoemenis enzovoorts. Dit ligt er hier dicht tegenaan. Maar hoe onderzoekelijk zijn uw oordelen? En hoe onnaspeurlijk uw wegen, dat woord oordeel is ook dit woord. En dat gaat niet over hoe onderzoekelijk zijn uw verdoemenissen. Maar gewoon een verandering van route. De Heer legt een weg af in de loop van de geschiedenis. En soms gaat hij linksaf en soms gaat hij rechtsaf. Dat is een deel van de heilsgeschiedenis die in de Bijbel vervat is, uiteraard. Maar, u zou moeten begrijpen, daar komen we nu op terecht, dat de duivel er enig belang bij heeft. Dat is een understatement. Dat de duivel er enig belang bij heeft om het werk van zowel de opzieners als de diakenen te frustreren. Dat wil zeggen te dwarsbomen. Enzovoorts. Want hij grijpt de mens op het zwakke punt. Daarbij moet ik er uitdrukkelijk op wijzen dat natuurlijk dat oordeel des duivels enzovoort betrekking heeft op de kwestie van of een mens al of niet tot geloof komt. Al of niet zijn weg verlaat en zijn oor neigt tot de Heer die zijn gedachten, zijn woorden, oordelen bekend maakt. Met dank aan Jesaja 55. Maar in het bijzonder gaat het over wat daarna gebeurde. En gewoonlijk probeer ik dit soort dingen al te vertellen bij de inleiding tot elk elke brief in het Nieuwe Testament. Die brieven zijn niet geschreven aan zondaren met als doel dat ze tot geloof komen. Het zijn niet traktaatjes. Of kent u dat woord niet meer? Is dat van voor uw tijd? Een traktaatje. Dat is zo'n klein dingetje. Ik heb er nogal wat in huis. Ik bewaar ze. Ik vind het leuk. Van die, meestal klein. Soms een paar bladzijden omslaan. Zo al of niet met een nietje erin. Enzovoort. En dat waren dan korte boodschappen. Net iets langer dan van een scheurkalender. Kent u die ook nog? Een scheurkalender? Nee, maar goed. En dan met als doel dat de mens tot de Heer geleid wordt. Tot geloof zou komen. Of zo. Of die dingen functioneel waren, ik denk het wel. Als ze het nog zijn, ik weet niet, wie leest er nog lettertjes op papier tegenwoordig? Doe maar. Dan moeten we het doen met Facebook. Maar de ellende is dat daar Jan en Alleman zijn gal kan spugen. Daar heb je ook niet zoveel aan, zeg, wil ik maar zeggen. Maar doe maar. Nee, die brieven zijn niet gericht op de bekering van zondaren. De brieven zijn gericht op het behoud van de ziel. Dat wil zeggen, zijn gericht op de ontwikkeling, de geestelijke groei van degene die het kruis gepasseerd zijn. Die al wedergeboren zijn. Kortom, de brieven zijn brieven omdat ze geschreven zijn aan de gemeente en daarom heten het brieven. Dat wil zeggen, die zijn uitsluitend bestemd, althans wat de inhoud betreft, zijn ze uitsluitend bestemd voor of beter nog gericht aan wedergeboren mensen. En dat kun je ook altijd zien aan de adressering. Nou, altijd. Ja, eigenlijk wel, ja. Het is misschien een uitzondering ergens, maar in het algemeen is dat de gang van zaken. Zie, en het gaat dus om wat de Heer in het verleden gedaan heeft, waarvan hij bij gelegenheid zei, bij treffende gelegenheid trouwens, zei, het is volbracht. Maar het gaat om het tegenwoordige werk van Christus, waarin hij is aangesteld sinds zijn opstanding, toen hij zei, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En dat ik even pauzeer is om het tot u te laten doordringen. Want ja, ik weet ook wel dat die woorden ogenblikkelijk, die woorden ik kom, o God, om uw wil te doen, ogenblikkelijk worden teruggeschoven naar het verleden. Zo van, en dat heeft hij al gedaan en dat was volbracht aan het kruis. Nee, de woorden ik kom o God om uw wil te doen, zijn woorden van de opgestane. Dat kan ik toch niet helpen, dat is zo. En toen werd hij aangesteld door God in de functie van hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Ja. Waar ik dan tegenaan loop is natuurlijk dat men denkt dat de hoge priester gestorven is aan het kruis van Golgotha. In zijn functie als hoge priester. Enzovoort. En dat je daardoor zalig moet worden, wedergeboren moet worden. En dan heb je het hele zaadje weer terugverklaard naar het verleden. Maar daar gaat het niet over. Terugverklaard, terug voor donkere maand. Want de Heer is pas hoge priester geworden in zijn opstanding. En wat hij daarna doet, is niet onzalig maken naar de geest, maar onzalig maken naar de ziel. Volgende probleem. Helpt een beetje de didactische opleiding daarbij om het uit te leggen zo. Dit is verschrikkelijk moeilijk altijd. En het probleem is gelegen in dat de duivel zich bezig gehouden heeft met deze Bijbelse begrippen, zodanig dat wij die begrippen niet meer kennen. En dat ze verwaterd zijn ook in onze moderne talen. Waarin we immers het verschil niet weten tussen ziel en geest. Toch? Allemaal kwijtgeraakt. Nou ja, en nog heel wat meer zaken natuurlijk. Hè. En tussen geloof en religie weten we toch ook niet meer. Het is zwart-wit een tegenstelling, maar men heeft verklaard alsof het hetzelfde is. Dat maakt het zo lastig om überhaupt ergens over te spreken en iets nog uit te leggen enzovoorts. En hoe doe je dat? Ja, ik weet het niet. Ik herinner me dat mijn vader zei over de Bijbelschool in de tijd in Doorn, dat hij zei, ja, ze krijgen les in homiletiek, omdat de jongelui weten niet hoe ze iets moeten formuleren en hoe ze een preek moeten maken. Ik hoorde de man nog zeggen in de bestuursvergadering, ze weten niet hoe ze een preek moeten maken. En de man kwam uit Twente. Ze weten niet hoe ze een preek moeten maken. En moeten ze leren. En het vak heet predikunde. Homiletiek is de officiële term. Dus die moet je erbij houden om het verantwoord te houden. Maar goed, en mijn vader zei dan, ja, je kan ze wel leren hoe ze een preek moeten maken, maar het probleem dat ze niet weten wat ze moeten doen, hoe ze het moeten zeggen, is gelegen in feite in dat ze niet weten wat ze moeten zeggen. Dat moet je ze meegeven. En of het er daarna uitkomt, gewoonlijk wel. Als ze eerst maar weten wat. En als ze het dan nog niet kunnen, dan het idee dat je het ze dan leren kunt, dat is volstrekte overschatting. Dat gaat niet. Dan kunnen ze dat niet. Dan moet je accepteren dat mensen dat niet kunnen. Hun gedachten onder woorden brengen. Maar je moet een inhoud hebben in de eerste plaats. Dan kan je altijd nog bezighouden met de methodiek die je zou moeten gebruiken. Maar als je geen boodschap hebt, moet je het niet camoufleren met lege woorden, dan wel kunstig verdichte fabelen of gedichten. Met excuses aan broeder Bos. Maar Thomas, ja, je weet nooit wie je nou weer tegen de scheden schopt. Maar Thomas, terug naar het schriftgedeelte dan. Daar staat dus de vrouwen in Sclesiërbaar, Gelasteraars en vervolgens de diakenen, want het gaat nog steeds over de diakenen, de vrouwen dus van. Want als de duivel je de man niet pakken kan, neemt hij zijn vrouw, hè? Dat weet hij toch, komt hij via de voordeur binnen. Of was het achterdeur? De zijdeur, oké, dus zij, niet de heideur, maar de zijdeur komt hij dan binnen, vooruit. Ook voorbeelden genoeg van beide hand. Dat de diakenen, die voorbeelden moet ik nou eerst aan de kant weer schuiven. Met naam en alles erbij, hè? Dat is ellendig is dat. De diakenen, ene vrouw en mannen zijn, die kinderen en hun eigen huizen, dat eigen, dat slaat ook op de kinderen die eerder genoemd werden. Die kinderen, namelijk hun eigen huizen, dat is hun eigen huisgezin, wel regeren. Nou, dan zorgt de duivel er wel voor dat je een kind krijgt dat absoluut niet spoort. Of gehandicapt is. En dan moet je als ouder daar je leven aan achteraan sukkelen en mee omzeulen. En dan kom je aan het werk des heren dus niet meer toe. Toch? Of kan de duivel dat niet? Nou ja, ik weet het niet, maar dat is ook niet waar het over gaat natuurlijk. Hè. Waar het over gaat is dit, dat als je je eigen huis niet kunt regeren, om welke reden dan ook, als je daar problemen mee hebt, hoe dat dan komt, ja, dat is mijn afdeling. Dat doen anderen altijd, hè. Die sprekers, die gaan dan uitleggen wat je moet doen als je een gehandicapt kind hebt en weet je wel. En dat je dan veel moet bidden natuurlijk en soms dat het genezen kan worden, als je het maar gelooft. En wat voor onzin allemaal nog meer. Die gaan dat uitleggen. En de Bijbel spreekt daar niet over. Waar het over gaat namelijk is, dat als je zoveel bagage al hebt van nature, omdat je gewoon een natuurlijke leven niet op orde kunt houden, ja, hoe zou je dan, enzovoorts. Want mensen eerste christens, kan dat ook. De eerste verantwoordelijkheid van de christen is voor zijn eigen leven. En voor wat hij zich aangehaald heeft. Daarom zei de apostel, je kunt beter maar niet getrouwd zijn. Dan heb je geen vrouw en geen gezin waar je voor moet zorgen. En dan heb je de handen vrij om. Ik heb daar zo mijn bedenkingen bij, maar. Ik ben niet zoals Paul. Hij zei, ik wilde dat iedereen was zoals ik. Dan was de mensheid nu uitgestorven inmiddels. Maar troost ik mij mee. Maar ik moet zeggen, ik ben liever wel getrouwd. En dan is er tenminste iemand die voor mij zorgt. Maar goed, ik draai het liever om. Maar wat je maar wil, dat is allemaal tijdgebonden. Maar elk voordeel heeft zijn... Of is het haar? Nadeel. Dat weet ik eigenlijk niet. Voordeel is onzijdig trouwens. Maar het is nou eenmaal de handicap die wij alle meedragen. Wij hebben verantwoordelijkheden en wat blijft ons dan over? En als we dingen hebben die in ons natuurlijke leven, die ons compleet bezighouden, die ons leven in beslag nemen en ons denken in beslag nemen, dan wordt het toch moeilijk om die functie van opzienen of zelfs van diaken te vervullen. En dit zou je dus in het grijs moeten zeggen, hè? Naarmate je belast bent, naar die mate ben je minder vrij om enzovoorts. En Paulus, waar ik dan maar even, ik ga het niet uitleggen, maar ik ben van mening, ik niet alleen trouwens, maar ik ben van mening dat Paulus een weduwnaar was. Zo jong als hij was, ik ga dat niet uitleggen, maar dat lijkt mij de gang van zaken. Dus ik denk dat zijn leeftijd altijd verkeerd is ingeschat, dat is één. En dat men niet begrepen heeft dat als die man zo'n vooraanstaande man was in het Jodendom van zijn dagen, dan moet hij getrouwd geweest zijn. Want anders kan dat niet. Daar is in het Jodendom geen ruimte voor vrijgezellen. Gaat helemaal niet. Die moet eerst trouwen en daar begint ze meteen niet mee. Heb je dat nog? Meer ga ik daar niet over uitleggen nu. Toen maar. Zodat de man, als hij spreekt over het huwelijk, dat hij heel goed weet, of heel goed, dat hij goed weet waar hij het over heeft. En hij heeft het achter zich gelaten, kennelijk. Blijkbaar weet u nou, dat blijkt uit zijn formuleringen in de eerste Korinthebrief. De vertalingen hier en daar zijn dan toch wat ongelukkig, een bepaalde richting op, maar toen maar. Maar het gaat erom dat de man heel goed weet waar hij over spreekt. En hij verklaart dat het voor hem makkelijker is omdat hij verder geen verantwoordelijkheden heeft voor andere mensen. En die kan dus reizen waar hij wil en hoe hij wil. En kennelijk kan hij dat. En hij heeft mensen bij zich die wel degelijk voor hem zorgen. Toch? En dat dus nam hij Timotheus mee en Titus. En die liet hij af en toe weer achter om nog het een en ander te regelen enzovoort. En sommigen lieten hem dan weer in de steek enzovoorts. Zoals dan was een Johannes Marcus of Demas, om maar eens wat te noemen. Dat zijn zo van die dingen. Maar voor de rest was hij vrij. Nou goed. Maar er staat dus, ze zouden hun eigen huizen wel, dat wil zeggen goed, regeren, de regie houden. Dat stond ook in vers 4 over de opzieners. Maar het staat net zo goed over de diakenen. Ik moet er maar op wijzen dat als de... zeg ik het nou goed? Er staat hier over de diakenen, maar het staat in vers 4 over de opzieners. Dan heb ik het in ieder geval één keer goed gezegd. Gaat over beiden. En ik moet erop wijzen dat het werk van de opziener zwaar bemoeilijkt wordt als de diakenen, de dienaren, hun werk niet goed doen. Met andere woorden, als die opzieners dan niet door de duivel te grazen kunnen worden genomen, is dat een goed woord, uit vers 6, dan probeert hij het wel via de opzieners. Ja. Vergis je niet, het is oorlog. Het is strijd. Dat weet iedereen, we zijn allemaal op de kinderclub geweest of op de zonneschool. We hebben allemaal het flanelbord gezien met de geestelijke... Bestaat dat nog? Flanelbord. En de geestelijke wapenrusting. U weet wel, dan plak je weer de helm der zaligheid erop. En dan plak je weer de schoentjes erop, van de voeten geschoeid. Met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. En het schild des geloofs en het zwaard des geestes. Hebben jullie nou op een idee gebracht of... Dit. Of bestond het al? Ja, ik denk altijd dat ik het ooit zelf heb meegemaakt. Maar misschien verzin ik het ter plekke. Ik weet het ook niet. Maar ik moet altijd aan mijn pyjama denken. Maar dat is van flanel. Maar ja, ik weet nog niet waar het ding gebleven is. Maar ik heb een vermoeden. Dan zie je die achterkant van die dingen. Dan zie je toch een streepjespatroon nog. Lijkt echt op een pyjama. Wat doen we? Maar goed, het lijkt me een goed idee. Maar het is natuurlijk leuk allemaal. Maar dat betekent dus dat het oorlog is. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Dit zijn beveiligingsprocedures. Dat is wat hier beschreven wordt. De veiligheid gaat voor alles. Dus als je aan het werk gaat. Gisteren dacht ik nog toen we in de tent moesten opbouwen, denk ik. Nou ja, als hier de overheid zich mee gaat bemoeien, moeten we wel de hele dag zo'n helm op de kop. Want er kan wat misgaan natuurlijk. Toch? Nou ja, en dan moet je allemaal van die werkschoenen aan, weet u wel, met die ijzeren neuzen erin, stalen neuzen erin, of wat dat maar is. En handschoenen dragen en stofbrillen en weet je veel wat. Maar toch, dat is waar het over gaat. Het is oorlog en het is gevaarlijk, ook voor je privéleven, want dat is waar de duivel je ingrijpt, uiteraard. Wat hebben we hier anders dan ons privéleven? Dat is het nou juist, hè? Dat is vaak ook het zwakke punt. En let op de waarschuwing. Oordeel des duivels en de strik des duivels uit vers 7 was dat. Maar goed, waar men aan al deze dingen, bij wijze van spreken zeg ik dan altijd maar, hè? Waar men aan al deze dingen voldoet, want ik ben van mening dat niemand daaraan kan voldoen, wat hier beschreven wordt. Dat is wel een leuk ideaal beeld. En ik heb groot respect voor idealen. Die heb je ook nodig in het leven, heeft men mij verzekerd. Niet alleen via de Bijbel, maar daarbuitenom ook. Je moet iets hebben om je daaruit te strekken, om voor te leven of wat dan ook. Dat is zo. Maar het zijn dan toch idealen die niet bereikbaar zijn. Daarom heten het ook idealen, denk ik wel eens. Hier in dit leven is niks ideaal, zal ik maar zeggen. Dat is niet bereikbaar. Maar toch. Die achtergrond die hier geschilderd wordt, die zou erg nuttig zijn. Want er staat, want die wel in de betekenis van goed uiteraard. Net als in de uitdrukking wel regeren en zo. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en vele vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Dat wil zeggen, waar deze dingen allemaal in orde zijn, dan is men vrij, dan kan men spreken en doen wat men wil. Dan is men tamelijk onkwetsbaar. Want dat is waar het over gaat. Of degene die de Heer dient wel veilig is tegen nou ja, de listige omleidingen des duivels. Die, u weet wat, dat is die figuur die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden, enzovoorts. Dat zijn inderdaad heel ernstige zaken, hoor. Nou, dat is wat hier uiteengezet wordt. Zij verkrijgen zichzelf een goede opgang. Een open deur, goodwill van de mensen, of hoe je dat maar zeggen moet. Die krijgen het respect, zal ik maar zeggen, omdat ze beantwoorden aan bepaalde idealen enzovoort. Dus die kunnen dan makkelijker wat zeggen, die krijgen krediet, hoe zeg je zoiets? Of die hebben recht van spreken? Nou, dat ligt ergens anders, dat recht van spreken. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik probeer uit te leggen. Die krijgen een goede opgang en vele vrijmoedigheid in het geloof. Het is iets als in Handelingen 15, daar heb je het zogeheten apostelconvent enzovoorts. En dan hebben ze ruzie en dan staat er oneenigheid en legt iemand wat uit. En dan krijg je eerst dat Petrus opstaat en dan luistert ineens iedereen. En die zegt, de mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd mij verkoren heeft tot de heidenen uit mijn mond. En dat is onwederlegbaar, behalve dat natuurlijk in onze dagen het nog steeds weerlegd wordt. En dat men zegt, nee, dat was Paulus. Maar Peter zegt dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. Ja, niet van Paulus, maar van mij. Heb ik dit nog? Dus is hij stil. En dan is daarmee... Ik ga niet verder in op dat onderwerp waar het over gaat. Het gaat me om de omstandigheid. Dan is Petrus stil en dan krijg je Jacobus. En dan is iedereen helemaal stil. En dat is ook het laatste woord in de uiteenzetting. Dan wordt ook de beslissing genomen. Het is alsof de rechter opstaat. Maar het was natuurlijk de koning. Nou ja, hoe heet dat? De reservekoning? Heet zoiets een loco-koning? Of... Nou ja, de onderkoning, ja, nou ja, zoiets. Bij afwezigheid van de koning zelf treedt de tweede in lijn op, heet dat? Of is dat het eerste in lijn dan? Weet ik ook nooit. Dat is Jacobus, de broeder des Heren. U weet wel, de man met de titels. Zoon van David. Eventueel zoon des mensen, hier op aarde. Waar de Heer weg is. Dus treedt Jacobus op. Die hoorde niet eens tot de 12 apostelen. In bepaald opzicht is hij zelfs hoger in rang. En dan zegt Jacobus, dit is het wat de profeten gesproken hebben. En dit is wat de Heer in onze dagen doet. Enzovoort. En het heeft niks te maken met het Joodse volk en niks met Joodse wetten. God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En hij zegt, dat is wat de profeten gesproken hebben. En voor de gelegenheid citeert hij dan Amos 9. Maar ja, ik verdenk me van dat hij nog wat meer schriftplaatsen geciteerd heeft... die in het verslag, in de notulen dus, niet terecht zijn gekomen. Hebben die nog? Of dacht hij echt dat de toespraak van Petrus op de Pinksterdag niet langer was... dan die halve bladzijde in Handelingen 2... Weg wel. Maar dit is de verkorte versie. Het verslag ervan. De essentie ervan. Nou ja, dat is in Handelingen 15 dus ook zo. Maar het idee is dat men dus recht van spreken heeft, krijgt. Recht is niet het goede woord. Maar dat men de ruimte krijgt om met gezag en met autoriteit te spreken, dat wordt dan ook daadwerkelijk aanvaard. Dat is de omstandigheid. Zie? Het is moeilijk uit te leggen in deze tijd waarin het begrip respect volkomen inhoudsloos geworden is. Ook bij degene die dat woord gebruiken. Want ze claimen respect voor zichzelf in plaats van dat ze anderen respecteren. Het is misbruik van de term. Nou ja. Maar die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang. Een hogere positie betekent dit. Kunnen met autoriteit spreken. En vele vrijmoedigheid, dus staat er meteen nog, vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Ja, dan denk ik, ja, het geeft hen zelfvertrouwen. Maar ja, dat woord is natuurlijk ook belast, want dat mag je ook niet zeggen. Hè? Ze moeten vertrouwen op de Heer en ze mogen niet op zichzelf vertrouwen. Doe maar. Maar hoe moet ik het uitleggen? Ik weet het ook niet. Deze dingen schrijf ik u. En hij breekt het af. Ik denk dat Paulus zelf ook moeite heeft om te formuleren wat hij eigenlijk bedoelt. En hij breekt het dus af. Het is iets wat Johannes ook doet. Die zegt, nog vele dingen heb ik u te schrijven. Maar nu maar even niet. Maar ik hoop je spoedig te ontmoeten. En dan van aangezicht tot aangezicht enzovoorts. Zie? En zelfs de Heer Jezus zei dat. Zijn woorden van die strekking. Ik heb nog vele dingen u te zeggen. Maar je kunt die nu niet dragen. Maar dat komt later dan wel. En Johannes zegt, ik heb nog meer u te schrijven. Maar... Enzovoort. En hier is het Paulus die zegt, deze dingen schrijf ik u hopende, dat wil zeggen in afwachting van dat ik spoedig tot u zal komen. hopende zeer haast, spoedig binnen afzienbare tijd, tot u te komen. Maar voordat de apostel komt, vindt hij toch nodig om een brief te schrijven. Opdat gij, vers 15, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Het welk is de gemeente, die van de levende God, de gemeente des levende Gods, pilaar en vastigheid der waarheid. Opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Dat betekent dat niet Timotheus zelf moet bepalen of mag of kan bepalen hoe men in het huis Gods moet verkeren. Oké. Aangezien in het algemeen huishoudelijke aangelegenheden met betrekking tot de gemeente niet worden voorgeschreven, betekent het dus dat wij als gelovigen daar zelf maar een beetje mee moeten zien te dealen, om te gaan. En wat voor meer zwakke uitdrukkingen hebben wij daarvoor? Wij moeten ons daarbij zien te redden. Ook een vreemde uitdrukking is in dit verband, maar zo is het nog eenmaal. U weet al hoe dat is? Voor zover het gemeentelijke leven bepaald wordt door onze gemeentelijke bijeenkomsten, zoals deze, vinden wij in de Bijbel daarvoor geen voorschriften. Nou ja, nauwelijks, zei mijn vader. Vind je nauwelijks enig voorschrift. En in de kringen waar ik uit kon, daar meende men dat die voorschriften er wel zijn. Die claimde men althans. Men claimde zelfs dat zij de enige waren die het goed deden. Serieus, of dat officieel is? Nee, bij hen was niks officieels. Officieel was niks officieels. Maar in de praktijk wel, trouwens. En men noemde zich ook de Nieuwtestamentische gemeente, omdat men allergisch was voor de naam Vergadering van Gelovigen, want dat mocht ook al niet met hoofdletters geschreven worden. Dus dan heb je een probleem. Dat noemen ze Nieuwtestamentische gemeente. En je kunt toch altijd denken dat Nieuwtestamentisch met een hoofdletter geschreven moet worden. Volgens het Groene Boekje niet, trouwens. En het woord gemeente ook niet, maar ik schrijf het wel altijd met een hoofdletter, als ik tenminste bedoel de gemeente des levende Gods, zoals in deze formulering hier. Dat staat ook niet zo in het Groene Boekje, maar ja, spelling blijft een raar ding. Maar in die kringen zei men, ja, er staat wel voor zin, want er staat, als je als gelovige samenkomt, dan heeft een ieder iets. Dus één tekst uit 1 Korinthe 14. Ik moet even zwaar nadenken, 1 Korinthe 14. Dan hebben een ieder iets. En wat zou je dan moeten hebben? Een vlaggetje om mee te zwaaien, een hoedje om op te zetten? Nee. Waarom niet? Ja, dat had men toch weer. Wat heb je dan wel? Nou, wat je als gelovige mag doen als je samenkomt, is kennelijk zingen. Want je zou als uit één mond en de psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zo heette de bundel dus ook, geestelijke liederen. Dan is het Bijbels verantwoord, toch? Ja, je kan er niet op zetten moderne of nieuwe christelijke liederen. Dat kan je niet doen, want dat staat niet in de Bijbel. Een nieuw lied wel, maar dat is er maar één dan. Ga ik te snel? Oh. Zoiets. Nee, ik spot er niet mee. Ik ben er van jongs af aan altijd tegenop gelopen. We hebben in ieder iets. En dan was het dus, ja, dan kon je dus, wat is christelijk? Samen zingen en je kan een gebed uitspreken en je kan een preek houden. Dan heb je alle drie gehad. Nou ja, en dat was het dan. En het gaat me nou niet om de inhoud daarvan, maar het gaat erom dat je daarna ook geen echte andere tekst meer vindt in de Bijbel die iets te melden heeft over onze bijeenkomsten. Behalve dan dat het niet de bedoeling is dat je maaltijden aanricht waarin je jezelf kunt zat eten. Kan je ook nog vinden, staat in 1 Korinthe is 11 geloof ik dat, over uw maaltijden. Er staat dat er geen maaltijd is, dan moet je maar thuis doen van tevoren. En toch wordt er gesproken over liefdemalen. Dus af en toe gaan we samen eten en we noemen het een liefdemaal, dan is het Bijbels.
Ja,
je zus. Hè? Ja, dat is een Bijbels woord, dus dat kan je doen. En dan heb, ja, dan heb je toch... Dat mag, dat vind ik, dus tuurlijk mag dat. Maar kijk, meer hebben wij niet. En het idee van dat er een schriftlezing eerst moet zijn en daarna de preek... ja, dat hebben we afgeleid van Handelingen 2. En, want er staat ook nergens dat het zo moet. Maar Handelingen 2 doet Petrus dat. Nou ja, en dan, dat is het dan wel. Meer weten we niet. Dus ja, we moeten ons daar verder maar mee redden. Hoezo weten wij dan hoe we in het huis Gods moeten verkeren? Nou ja, wat we hieruit leren, en dat komt nu in het volgende vers waarin het gecondenseerd ons wordt voorgehouden, dat we ons bij alle omstandigheden, onder alle omstandigheden, zeker wanneer we bijeenkomen, zouden realiseren dat wij samenkomen rondom en onder het woord van God. Want de gemeente is namelijk één tempel. En dat betekent dat daarin het woord van God bewaard, maar ook natuurlijk gehanteerd wordt. Heb u dat nog? Nee, ik weet het. In de Oud-Testamentische tempel, ik neem maar voor het gemak de tabernakel, want dat is wat overzichtelijker. Daar werd het woord van God op symbolische wijze bewaard in de ark des verbonds. En op straffe des doods was het niet geoorloofd de kist te openen. Toch? Daar werd het alleen bewaard. Maar dat is omdat het symboliek is, omdat het voorstelt dat er onder oud-testamentische tijd nog het een en ander in het woord Gods verborgen was, wat pas in het Nieuwe Testament zal worden geopenbaard. En daarom bij het aanbreken van het Nieuwe Verbond, dan wel het Nieuwe Testament, scheurde de voorhang van boven naar beneden en werd dus de toegang tot de Ark des Verbonds, namelijk in het Heilig der Heiligen, vrijgemaakt. Heb je dat nog? Dat is Bijbelse symboliek. Maar de gemeente Gods als tempel betekent, en niet op een zijlijn, het is de hoofdlijn, de gemeente Gods als tempel wordt geacht het woord van God te bewaren. Of zoals Paulus het formuleert in Efeze 4, de gemeente wordt geacht de waarheid te betrachten. Kunt u dat woord nog betrachten? Komt in ons normale Nederlandse vocabulaire niet meer voor. Betrachten. En dat is jammer, want ik heb er geen ander Nederlands woord voor. Dragen komt het dichtst in de buurt. Betrachten. Dragen in de zin van dragen en ook in de zin van trouw zijn. Daaraan. Dat is betrachten. Handhaven komt in de praktijk daar in de buurt, als je tenminste niet de etymologie van handhaven benadrukt. Want handhaven betekent dat je to have it in the hand. Is dat Engels? Half Fries. Hebben, is er heaven of zo? Nou ja, weet je veel. Handhaven, in de hand hebben. De V is de Hebreeuwse B, dat weet u toch. Dat kan een harde B worden, kan ook een V of een W worden. Als die zacht wordt uitgesproken, to have, dat is ons woord hebben. In de hand hebben. Maar in de hand hebben betekent ook veel meer van in de hand hebben. Kijk, die sleuteltjes, abusievelijk, die zijn van... horen bij de caravan van de tent. Dat heb ik abusievelijk in mijn zak, maar doe maar. Maar die heb ik hier nu in de hand. Maar of ik het in de hand heb... Dat is een veel grotere zorg, moet ik je eerlijk zeggen. Nou ja. Enzovoorts. Begrijpt u de betekenis van het, de waarheid betrachten? Dat is Efeze hoofdstuk 4. Maar dat is wat de tempel doet. Dat wil zeggen, het is wat in de tempel gebeurt. Dan wel, het is de verantwoordelijkheid van het priesterlijke volk. Want de tempel is nou eenmaal een priesterlijk huis, zoals een paleis een koninklijk huis is. En een koninklijk huis is ook een volk. Soms vreemd volk hoor, maar toe maar. Maar een koninklijk huis is één volk. En een priesterlijk huis is dus ook één volk. Je hebt het huis van David, maar je hebt ook wel degelijk het huis van Aaron. Enzovoorts. Zie je? Je hebt trouwens ook een koninklijk volk, men weet het niet meer. Want Israël. Ik hoorde vanmorgen weer een man praten, wie zijn naam ik niet zal noemen, omdat het natuurlijk weer Schuller was. Dat heb ik altijd, als ik hier in Meteren ben, dan heb ik altijd 's morgens Schuller gehoord. Dat is een compliment voor hem, want anders, want dat betekent dat ik al die anderen, dat pruim ik helemaal niet. Maar Schuller, ik heb toch wel respect voor die man, maar ja. Dat is, maar die hoor ik dan praten over het manna in de woestijn voor het Joodse volk. Van het Joodse volk dat uitgeleid was uit Egypte. En het Joodse volk dat onderweg was naar Canaan. Heb je het ook gehoord? En het Joodse volk kreeg in de woestijn kregen ze het manna. En het manna. Het Joodse volk. Kom op, zeg. Er bestond geen Joods volk in die dagen. Nog in geen eeuwen. Dat heette Israël. De kinderen Israëls, desnoods de Hebreeën, met een veel bredere term, want daar wordt, moet je eigenlijk meer onder rekenen. Als je het letterlijk neemt, dan alleen Israël. Maar als je het hebt over erfgenamen van Heber, dan kom je inderdaad bij het volk Israël uit. En het heet Israël, want het betekent heerser met God. Want gij hebt u vorstelijk gedragen, Sar, de keizer. Dat weet wel, u weet wel, Sar, de keizer, Caesar, Sire, hoor je mij? Dat is wat het is. Het is vorst met God. Het is het koninklijk volk, afstammend van de koninklijke lijn van Adam tot en met Noach en dan zo verder tot en met Sargon van Akkadië. En dan, u weet wel, in Genesis, wat was het, 5? Of weet ik het. Die geslachtslijnen, en Genesis 11 natuurlijk. Die geslachtslijnen, dat is de koninklijke familie. En toen de Heer tot Abraham zei, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis, moest hij uitgaan uit die koninklijke familie waarvan hij mede erf gedaan was. En God maakte hem tot eerstgeborene van die familie. Zij het dan op een zijlijn. Hebben we dat nog? En daaruit formeerde hij een koninklijk volk. Dat is de koninklijke familie. Die verantwoordelijkheid draagt. Hetgeen bevestigd is geworden bij het geven van de wet. Aan wie had de Heer, als hij dan toch een wet geeft, aan wie had hij het dan moeten geven? Natuurlijk aan Israël. Het koninklijke volk dat hij zich verwekt en verkoren had enzovoorts. Koninklijke familie enzovoorts. En aan de andere kant, of niet aan de andere kant, maar binnen dat volk heb je dan ook inderdaad een priesterlijk volk. En wat de man zei over manna, omdat we het toch over hadden. De man zei over manna is ook tragisch. Want kwam erop neer, alle dagen bruine bonen, dat is zo lekker niet. Maar dat lied kent hij niet, want dat is Nederlands. Kent u dat nummer? Dat komt uit het leger. Nog uit de Eerste Wereldoorlog. Met voedselgebrek en alles. Maar goed, alle dagen bruine bonen, dat is zo lekker niet. Hè? Of die vrouw die tegen de man zei, zondag aten we spinazie en je vond het lekker. Maandag aten we spinazie, je vond het lekker. Dinsdag en je vond het lekker. En nou is het vrijdag en je krijgt spinazie en nou lust je het ineens niet meer. Nou ja, dit is mijn voorstelling van zaken. Schuller zei het wat netter, maar hij komt erop neer van. Hij zei, ik ben in Thailand geweest 60 dagen en ik ben gek op Thais eten, heerlijk eten. Je krijgt bij het ontbijt krijg je kip met rijst en ei. En daarna krijg je de lunch en dan krijg je Kip met rijst. Nee. En bij het diner krijg je kip met rijst en thee, zei hij erbij. En dan krijg je 60 dagen lang. Hij zegt, ik ben er klaar mee. Hij zegt, nou, dat is wat mannen is. Alle dagen datzelfde spul. Hij zegt, ik denk dat het smaakt naar rijst, rice crispies, of hoe heet dat spul? Ja. Rijstkoeken, rijst. Ja, het is niet goed, het is niet slecht. Maar, smakeloos, enzovoort. En dan hebben ze 40 dagen lang gegeten en wij hebben het ook, ons leven. Het is niet goed, het is niet slecht, maar het beste komt nog. Dat is als we in het beloofde land komen en dan krijg je geen manna meer. Want op die dag houdt het manna op. En dan denk je, ja, mooi preek. Maar volstrekt onbijbels. Ja. En dan denk je, mooi preek, nog symboliek ook. Waar kom je dat nog tegen tegenwoordig? De bijbelse symboliek, maar volstrekt onjuist. Want in het Nieuwe Testament zegt de Heer in Johannes 6... dat hij dat mannen is dat uit de hemel is nedergedaald. Toch? En dan gaat Schulden vertellen dat het smakeloos is... en dat je je mee moet zien te redden, enzovoort. Kom op, zeg. Het is een beeld van het woord van God... Ze kregen elke dag. Daar zorgde de Heer voor. En als je dacht, nou vandaag hoef ik het niet, dan bewaar ik het wel voor morgen of het komt later wel. Dan blijkt het daarna verrot te zijn, dan kun je het niet meer eten. Dat vertelde hij er ook nog bij trouwens, dat het zo was. Maar toen maar. Heb u dat nog? Het is een beeld van het woord van God en het leert ons van alles. Als het tot je komt, heb je het maar op te eten. Zoveel als je wil. Maar als je denkt, nou dat doe ik morgen wel een keer, vergeet het dan maar. Dat is het idee. En als we in het beloofde land zijn, ons beloofde land, het hemelse Kanaan, ja, daar zijn de dingen anders natuurlijk. Maar dat speelt dan verder geen rol. Dit is wat we hebben. Ik vind het triest voor zulke dingen. Maar ook hierin komt tot uitdrukking dat wat we hebben en waarvan wij leven, dat is het woord van God. En dat worden wij geacht te betrachten, te bewaren, te handhaven, enzovoorts. Opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, leven, zich gedragen. Ik geloof dat dat in de NBG staat. Hoe men zich in het huis Gods moet gedragen. Moet je daar wat dragen dan? Ja. Verkeren. Het huis Gods. Let op dat het huis Gods, dat is de, als het in het Hebreeuws geschreven was, zou zijn, zou geweest, hoe zeg, als het in het Hebreeuws zou geschreven zijn, dan zou, moeilijk hè. In Duits is dat volgens mij nog moeilijker. Dan heb je nog meer werkwoorden nodig. Nou goed. Als het Hebreeuws zou geweest zijn, dan zou er gestaan hebben hoe men moet verkeren in Bethel. Dan heb je meteen enige schriftverwijzingen naar het Oude Testament. En Bethel kennen wij oorspronkelijk uit de omgeving van Abraham, de drager van Gods beloften. En meer nadrukkelijk kennen wij het als het begin en het einde van de 20-jarige omzwerving is het niet. 20-jarige absentie, nou ja, zoiets. De 20-jarige periode, neutraal dan maar, van Jacob bij oom Laban. U weet wel. Hij kreeg het eerst geboorterecht en ik zeg altijd spottend, nee niet spottend, laconiek zeg ik dan. Schilderachtig, ik moet er toch eens een gedicht van maken. Hij kreeg het eerst geboorterecht en dat had hij dan ook bij zich in zijn knapzak, waarin zich alleen bevond één tandenborstel. In zijn malen een tandenborstel. Niks dus. Bedoel ik. Hij ging min of meer berooid. Moest hij vluchten voor zijn broer, de natuurlijke eerstgeborene. die voor de erfenis gepasseerd was. En hij kwam terecht voor zijn eerste overnachting in Bethel, het huis Gods. Dit is niets dan een huis Gods, zei hij. Historisch kan ik niet verklaren waarom hij het huis Gods noemde. Het was gewoon ergens in de open lucht waar hij geslapen had. Op een steen met zijn hoofd. Ik neem aan dat hij er misschien nog iets tussen gelegd heeft om zijn gehoor te beschermen, maar dat weet ik niet. In de slaap, met zijn slaap op een steen. Maar toen maar. Die de andere dag rechtop zetten enzovoort. Dit is niets dan een huis Gods. De plaats heette Lus, hetgeen betekent Lus. Je vervangt alleen de Z door de S, dan heb je hem wel. De omweg, de detour, dat is het. Het is trouwens verwant aan het Engelse loose. Lus, loose. Alleen in het Engels betekent dan dat je wat kwijt bent. Dat klopt, je bent de weg kwijt, want je moet een omleiding maken. Hebben we die nog? Dat is het echt. Het is een alternatieve route. Maar goed, Lus. Het duurde 20 jaar, toen kwam hij terug. En toen hij terugkwam, meldde hij zich weer in Bethel. En bouwde opnieuw daar een altaar. Wordt uitgebreid beschreven. Nou, uitgebreid, maar er wordt uitdrukkelijk aandacht aan beschreven. Bethel. Maar wat daartussen lag, is de periode van de eerstgeborene bij de andere tak van de familie, waar hij gebouwd werd en een huis ontwikkelde. In huis, het huis Jacobs. Weet u nog? Daar haalde hij zijn vrouwen vandaan. Daar kreeg hij zijn vrouwen, daar kreeg hij zijn kinderen, daar kreeg hij zijn vee. En de hele mispogen, alles. En toen hij terugkwam en ontmoeting had met Esau, zei Esau: de Heer heeft mij veel gegeven. Want Esau had ook een stukje erfenis gekregen nog, weet u nog, van Isaac. Maar Jacob zei: de Heer heeft mij alles gegeven. En tot vandaag heeft Esau hem dat niet vergeven. Denk ik wel eens. Dat denk ik dan. Dat staat niet in de Bijbel. Maar van Jacob weten we alles wat hij ontvangen heeft. Heel Israël vindt zijn oorsprong bij de andere tak van de familie. Want de gemeente, want daar is het de uitbeelding van, komt van Albion, van Laban. De andere tak van de familie. Niet van de 2 stammen, maar van de 10 stammen namelijk. Want die dragen het eerstgeboorterecht boven Juda. Oké, dat is een sprong, maar toe maar. Dat is Bethel. Bethel staat dus sowieso voor de tegenwoordige bedeling. Waarbij die hemelbewoners opklimmen en nederdalen. Vreemd genoeg, want engelen worden geacht uit de hemel neder te dalen en dan weer zich terug te trekken naar waar zij vandaan kwamen. Dat wil zeggen nederdalen, opklimmen, maar er staat opklimmen en nederdalen. Toch? Dat is de roeping van de gemeente. Omhoog gezet in de hemel en straks met de Heer geopenbaard wordt in heerlijkheid. Dat is het. Dan roept er altijd wel iemand: ik geloof niet dat je dat zo mag uitleggen. En dan zeg ik: ja, maar ik wel hoor, ik mag dat wel. Ja. En als we er meer tijd voor hebben, dan neem ik u ook mee naar andere schriftplaatsen waarin Bethel genoemd wordt. Of eventueel zelfs naar Johannes 1. De laatste verse van hoofdstuk 1. Dan wordt het aangehaald over die engelen gods opklimmende en nederdalende. In verband met Tatanael en zo. Daar ga ik niet verder op in. Laat maar. Bethel, huis gods. De gemeente is namelijk huis gods. Maar zoals gezegd, een huis gods. Bij het woord huis gods denken wij waarschijnlijk niet aan Bethel, omdat we niet gewend zijn te redeneren via Hebreeuws. Maar bij huis gods denken wij dan toch altijd aan Gods huis, wat hetzelfde is. Dat is een tempel. En zo is het ook. Een tempel. De gemeente is een tempel. Hier staat het andersom. Hoe men in het huis gods moet, hoe men in Bethel moet verkeren. Het welk is de gemeente des levenden gods. En het woord gemeente, ja, dat drukt een soort gemeenschapszin uit in het Nederlands. Maar het woord gemeente in de grondtalen, dat wil zeggen in Hebreeuws zowel als Grieks, heeft de betekenis van geroepenen, degene die geroepen zijn. Dat is leuk voor degene die leer van uitverkiezing propageren. Als je lid bent van de gemeente, dan is dat omdat je geroepen bent. Waarmee mijn roeping doet samenvallen met het begrip uitverkiezing. Want als je uitverkoren bent, roept de Heer je. En als de Heer roept, ben je dus uitverkoren. Zo gaat dat dan. Maar dat is niet het punt. De gemeente, dat is de kahal in het Hebreeuws van het Oude Testament. Want daar wordt Israël ook aangeduid als kahal, als gemeente. De vertaling met gemeente is niet correct. Maar ja, geef dan eens een beter woord. Luther kon niet op een beter woord komen. Die heeft het bedacht, voor zover ik weet. Gemeinde. De Statenvertalers hebben het overgenomen. Omdat vertaling met kerk, wat natuurlijk ook raar is trouwens. De kerk komt van Kyriakes. Dat komt uit het Grieks van het woord Heer, Kyrios. En kerk is dus wat van de Heer is. Eigenlijk zou je zoiets een heerlijkheid moeten noemen. Heb je dat? In het systeem, overheidssysteem, had je heren en graven en graven en hertogen en bisschoppen. En je had ook heren en een bisschop had een bisdom, een hertog had een hertogdom, een graaf had een graaf, een markies had een markiezaat. En een baron heeft een baronie, dan wel een boerderij, dat wil ik afwezen. Want ik reed net nog langs Beest, dus ja, dan weet je het wel. Maar dat even terzijde. En een heer heeft een heerlijkheid. En de heerlijkheid van Ommeren. Ja. Nou, en zo verder. En dat is Kyriakes is dat dan, hè. Kerk, daar komt het woord kerk vandaan. Luther wilde het niet gebruiken, want bij het woord kerk denkt iedereen maar aan de zogeheten katholieke kerk. Maar die is niet katholiek, die is Rooms. De abusievelijk katholiek genoemd. Ik noem het dus systematisch. Soms vergis ik mij, maar ik bedoel altijd te zeggen de Roomse kerk. Want katholiek, dat zijn wij. Met alleen de Bijbel. Heb je dat? Nou goed. Dus hij heeft gebruikt dat woord niet. Hij vond dit woord uit, gemeinde. Het is aardig bedacht. Maar het grondwoord betekent de geroepenen. De kahal van het, wij kennen het als het Engelse call, weet u wel. Iets met, ook met een lichte ader in, hè. To call. Je moet er een beetje adem bij uitgooien. To call. De kahal. En in het Grieks heet het de ecclesia. Want dat KL zit daar ook in, hè. Ek is uit en klesia komt ook van het Griekse woord voor roepen. En meestal legde men uit, althans waar ik vandaan kom werd het uitgelegd, wat is de gemeente voor een ding? De gemeente bestaat uit degenen die door God geroepen zijn uit de wereld. En het Griekse woord, want men praat over de gemeente van de levende God, in het Nieuw Testament dus. Nieuw Testamentische gemeente, die term weet u wel. Het Griekse woord ecclesia komt nog één keer elders in de Bijbel voor, in een andere toepassing. Dan staat er dat de hele raad verzameld werd. Ik meen van Efeze, maar het kan ook Korinthe geweest zijn. Want ja, dat weet ik nou niet meer uit mijn hoofd, maar dat staat ergens in de Handelingen. Dat de raad, dat wil zeggen De gemeenteraad, om zo te zeggen, van de stad bijeengeroepen werd. En dat heet daar ook de Ecclesia. Dus de Ecclesia van Korinthe of van Efeze, wat het maar was, dat schiet me nou niet te binnen ter plekke. Want het punt is dat het woord Ecclesia, gemeente dus, gebruikt wordt ter aanduiding van degene die van hoger hand, officieel door de koning, van oorsprong door de koning, geroepen waren uit het volk om zitting te nemen in de kahal, in de Ecclesia, de verzameling van geroepenen, om of te fungeren als wetgevende, dan wel rechtsprekende vergadering binnen de stadstaat. Heb je dat? Voor zover in Nederland iets het begin van de democratie kan worden aangewezen, althans nadat de Fransen eerst door de Russen, dan wel de Kozakken, het land uitgejaagd waren, in 18 zoveel. Toen hebben ze die Willem, even zijn rugnummer bedenken, wist hij zo, hij zou Willem VI geweest zijn, maar ze hebben hem toch maar tot koning gemaakt uiteindelijk. En dus toen werd hij Willem I, koning Willem I. En die heeft een stuk of 700 zoveel uitnodigingen verstuurd, convocaties, het land door, naar de, wat genoemd werd, de notabelen. Dat zijn die mensen in Nederland waarvan je nota moest nemen. Beter kan ik het niet uitleggen. Dat zijn belangrijke mensen in de maatschappij. Op grond van het gezag dat ze hadden. Meestal samenhangend met op grond van het geld dat ze hadden. Want zonder geld heb je weinig gezag, moet ik u zeggen. Maar even tezijde, nee, ik spot er niet mee. Ik bedoel het echt gewoon te zeggen, aan de notabelen. En ik geloof dat een belangrijk deel daarvan inderdaad is opkomen dagen. En is samengekomen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Naast het paleis op de Dam. Dat een paleis geworden is door de koning die daarvoor zat. Want daarvoor was het Amsterdamse raadhuis, dat weet u toch, hè? Het werd het paleis op de Dam vanwege die Fransman die daar, hoe heette die ook weer? Die broer van Napoleon, weet ik veel. Die hebben ze daar koning gemaakt en het paleis op de Dam is geworden paleis, want dat was het niet. En sindsdien is het een paleis. Nou goed, maar toen kreeg je de vergadering van notabelen. En dat is het begin geweest van een volksvertegenwoordiging. Nou, daar is de gemeente het beste mee te vergelijken. En hoe komt het dat u en ik daar deel van uitmaken? Omdat de Heer gelovigen kiest. Lui die trouw zijn aan zijn woord. Lui die bereid zijn, het zal het zo vroeg mogelijk zeggen, zo fundamenteel mogelijk, zij die bereid zijn om zijn woord te aanvaarden. En die kregen de uitnodiging. Die worden dus toegevoegd aan de gemeente. Dat lees je verderop in Handelingen. Handelingen 2, na de toespraak van Petrus en de volgende hoofdstukken. De Heer deed dagelijks toe. Wie deed hij dan toe? Die zalig werden. Waaraan deed hij hen toe? Je moet de goede vragen stellen natuurlijk. Hè? Er staat niet de Heer deed toe aan degene die zalig werden. Dat is leer van uitverkiezing. We proeven Calvin. De Heer deed dagelijks toe die zalig werden. De vraag is, wie voegde hij toe? Die zalig werden. Waaraan voegde hij die toe? Aan de Heer. En later heet het aan de gemeente. Dus, het woord gemeente, het wordt in de eerste hoofdstukken van Handelingen niet vermeld. Nou, in de Statenvertaling abusievelijk wel, maar het komt pas veel later. Men wordt namelijk aan de Heer toegevoegd. Zie? Nou, dat is Ecclesia. Wij zijn een volksvertegenwoordiging. Wij worden namelijk uit het volk, niet door het volk gekozen. Dat is de moderne democratie. En men zegt democratie, ja, dat was bij de oude Grieken al. Ja, maar van de andere kant, hè. Bij de oude Grieken was het, de koning verzamelt zich dat volk. Bij de moderne democratie verzamelt zich het volk een koning. Toch of niet? Nou ja, dan mag je koning zijn en dan zeggen we leven de koning en we vieren feest om de koning en de koning zijn. Als die man zijn mond maar houdt. En hij mag ook niks doen, maar als hij wat doet, pakken we hem. Toch? Wij moeten doen wat wij zeggen. We hebben de rollen volkomen omgekeerd. Volstrekte dwaasheid vind ik het. Dat meen ik echt, ik vind het volstrekte dwaasheid. Waar iemand zei, ja, maar het is weliswaar een kwetsbaar systeem, maar we hebben niks beters. En dan heb ik een mooie mededeling voor u. We hebben wat beters. We hebben de Heer Jezus Christus, bij wie wij ons melden. Bij de troon der genade. En dan geeft hij ons een plaats in zijn regering, die hij zal openbaren op de trappen van het paleis, weet u wel. Die hij zal demonstreren straks in zijn wederkomst. Want dan komt hij met zijn hele gemeente. Dan zijn die engelen gods dalen weer neder, weet u wel. Gaan eerst omhoog en daar dalen zij neder. Bijbelse symboliek is dat. Dat wil zeggen, de gemeente is de wetgevende, dan wel rechtsprekende. Daar is verschil van mening over en dat komt omdat ze het allebei deden uiteraard. Dat lijkt me ook voor de hand liggen. Het is de wetgevende en rechtsprekende vergadering uit het volk, maar ingesteld in de dienst aan de koning. Dat het is ten behoeve van het volk, ja, dat is zo, maar het is in dienst van de koning die hen aangesteld heeft. Dat is meteen de verklaring voor het oud-testamentische begrip, of althans de oud-testamentische toepassing van dit woord. Want Israël van oudsher is dat volk wat God zich verzameld heeft uit de volkeren. Nou ja, dat staat meteen bij de uittocht uit Egypte al en bij de komst bij de Sinai. Dat de Heer zegt, ik heb u uitgeleid enzovoort, ik heb u hier gebracht en ge zult de volk zijn mij ten eigendom. En dat begint meteen met, en hier is de wet. Ja, de rechtsprekende, wetgevende, rechtsprekende vergadering. Zijn jullie het ermee eens? Werd nog gevraagd ook door de koning. En ja, dat was goed. Enzovoorts. Maar het is uit dat koninklijk huis waaruit dat volk gebouwd is geworden. Dat heb ik u er straks gezegd. En als er in de toekomst de Heer zijn koninkrijk openbaart, gebeurt het wel degelijk via Israël. En de vraag naar, maar wat is dan de relatie tussen de gemeente en Israël, is heel eenvoudig. Alleen ja, het heugt mij niet dat ik het ooit ergens gelezen heb. Maar het is heel eenvoudig. De gemeente is de gemeente van eerstgeborenen uit Israël. En heel Israël, inclusief de gemeente, is een volk van eerstgeborenen uit de volkeren der aarde. En vandaar dat heel wat beschrijvingen over de gemeente ook kunnen worden toegepast op Israël. Alleen zeg ik het nu verkeerd om. Betekent dat heel wat uitspraken in het Oude Testament over Israël kunnen worden toegepast en zelfs heel specifiek en in de eerste plaats kunnen worden toegepast op de gemeente van vandaag. En binnen dat geheel heb je dus ook nog het onderscheid tussen die beide huizen van Israël. De 2 en de 10 stammen enzovoorts. Ik ga dat niet uitleggen nu. Ik hou het gewoon bij elkaar als één geheel. Maar de gemeente is inderdaad de gemeente des levende Gods. De volksvertegenwoordiging, zeggen wij dan. Jawel, maar van de koning. Ze zijn uit het volk geroepen en geplaatst in de dienst van de koning. Als je dan zegt, het is volksvertegenwoordiging, zeg je ja. Ja, ik noem het dan toch liever de vergadering van notabelen. Heb je dat wel eens opgezocht? Zoek het maar eens op je Google, hoe heet zo'n ding? Op je telefoon. Ja. Vergadering notabelen, die twee woorden. Je vindt het vanzelf. Ik vind het opmerkelijk. Ik wist het ook nog. Nee, ik struikelde erover. Omdat bij mijn genealogische onderzoeken struikelde ik er natuurlijk over. Hè. Dan kom je bepaalde personen tegen en dan staat erbij dat ze deel uitmaakten van de vergadering der notabelen. De notabelen, weet u wel, van Wim Kan. Wie zijn die lui eigenlijk? Zie? Nou ja, er zijn degenen die van nature onder het volk op een of andere wijze gezag hadden. En toen moest er opnieuw een overheidssysteem ontwikkeld worden. Waar begin je dan? Dan begin je met mensen bij elkaar te roepen enzovoorts. Kunnen we samen wat regelen? Nou, dat is wat gebeurd is. Zie? En later hebben ze dat natuurlijk omgedraaid, hebben ze de koning aan de kant geschoven. De volgende generatie pas trouwens, maar toen maar. De koning aan de kant geschoven en sindsdien wordt voor de volksvertegenwoordiging gekozen door het volk. Wat hoogst problematisch is, ik moet er diep bij zuchten. Want ja, doe maar. Het probleem is dat wij krijgen kandidaten voorgeschoteld en die mogen we dan kiezen. Maar we mogen zelf geen kandidaten stellen, behalve onszelf. Maar als ik gekozen moet worden door het volk, nou dan maar niet. Kom op zeg. Echt niet. In Amerika doen ze het nog zo, hè? Alle openbare functies, daar moet het volk over stemmen. Als je sheriff wil worden, dus de baas van de politie, of burgemeester wil worden van het een of andere vlek, of dorp of stad of zo, dan moet je borden met je eigen fatie. Ponum wilde ik zeggen. Fatie. Moet je met Frans. Bij de notabelen was het Frans de voertaal. Dus fatie. Dan moet je borden langs de weg zetten met je eigen fatie erop enzovoort. En kies Jan of kies mij of kies enzovoort. Kom op zeg. Dat ga ik echt niet doen. Ik ben ook voor weinig mensen die dat wel doen fundamenteel ongeschikt zijn voor de functie die ze ambiëren. Dus het zijn bewijzen van disqualificatie. Ik meen het echt. Of er uitzonderingen zijn op de regel? Ja, ik denk het wel. Maar toch. Het is de omgekeerde wereld. Het is denk ik ook de laatste fase in de geschiedenis van de verborgenheden van het koninkrijk. Laatste wereldbeschouwing die de mens mag implementeren. Hoe je dat ziet. Enzovoort. En u weet toch, de hoogste boodschap, de grootste boodschap die de westerse wereld heeft, is die van de democracy. Vroeger predikte men het evangelie over de hele wereld. Tegenwoordig brengen we democratie over heel de wereld. Macht aan het volk. Weet je wel waar je mee bezig bent? Ken je dat volk? Dat weet je toch niet dat het democratisch wordt? En het Nederlandse volk. Ik ken een dame die zei zelfs dat zoiets als het Nederlandse volk eigenlijk helemaal niet bestaat. Ik zal haar naam niet noemen. Nee, ik vrees dat ze gelijk had namelijk. Ik denk er al jaren over na. Zij ook, denk ik. Maar wie? Weten jullie het niet? Oké. Ja, onze koningin. Nou ja. Met alle respect, maar ik denk, achteraf denk ik dat ze toch in hoge mate gelijk had. En het probleem van de democratie, dat weet iedereen hoor. Althans, dat is, hoe noemen ze dat, common knowledge. Dat is Engels. Ja, dat is, hoe heet dat in het Nederlands? Dat weet iedereen. Het probleem van de democratie is dat het alleen werkt in een verzameling van gelijkgezinde mensen. Bij wie de neuzen allemaal al dezelfde kant op staan. Die allemaal weten, stuk voor stuk, waarheen ze onderweg zijn en wat hun idealen zijn. En dan kun je onderling uitmaken hoe je dat gaat nastreven. Democratisch, dat kan. Maar als de een links wil en de ander rechts, kun je niet op democratische wijze beslissen wat je gaat doen. Dat betekent namelijk dat niemand terechtkomt waar hij wezen wil. En dat betekent dat het systeem sowieso niet in stand te houden is, voor zover je het al kunt implementeren. Dit is klassiek, dit is gewoon staatsinrichting. Heb je de vak niet gekregen? Dan worden die dingen uitgelegd. Bovendien, er wordt al duizenden jaren gefilosofeerd over hoe je een staat moet inrichten. Vraag het maar aan Plato. Echt? Men komt er niet uit. En het antwoord is, er is maar één manier. Dat is God erkennen als de gezagsdrager. Nou, dat is het. En dat is ook wat wij prediken, uiteraard. Maar ja, dat is Bijbelse waarheid. Hoe men in het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente. Let op, de gemeente des levenden Gods. Het zijn de geroepenen, ecclesia, geroepenen. Dat is een goede vertaling van het woord gemeente. Ecclesia, geroepenen. Zijn de geroepenen, het is dan een meervoud. Het zijn de geroepenen van de levende God. De levende God heeft ons geroepen. En let op, levende God, bestaat er dan ook een dode God? Het antwoord is nee. Als hij namelijk bestaat, dan leeft hij toch, want wij denken dat leven betekent bestaat. Een levende God. Nee, het begrip levend ervoor, dat betekent dat hij actief is. Levend wil zeggen dat hij ergens mee bezig is. Zie? Leven is gemeenschap. De actieve betekenis van het woord is dus gemeenschap oefenen. Dan vindt er dus communicatie plaats, want dat is wat gemeenschap. En Gods communicatie gebeurt door het woord, want in de begin was het woord en het was bij God en het was God. Want God spreekt, God oefent gemeenschap. God spreekt. Dat is wat hij doet. En de levende God is de God die zijn woord geeft, hanteert, doet werken, enzovoorts. Nou ja. En die Ecclesia is dus de Ecclesia van de koning. En daarmee van het woord van de koning, wat logischerwijze dus aan zijn Ecclesia is toebedrouwd. Dus zijn woord, zijn wet, of hoe je dat maar zegt. Zie. Nou, hoe je het zegt, staat er bijvoorbeeld achter. Dan wordt het toch nog tamelijk literair verantwoord. De gemeente des levende gods. Pila, want een bestaat niet, hè. Je moet gewoon oefenen om het woord een weg te laten. Je hebt het nergens voor nodig. Het is een verzwakkend woord eigenlijk. Het heet een onbepaald lidwoord. Onbepaald betekent dat het zwak is. Dat je onderscheid verliest. Het welk is de gemeente des levende gods, pilaar en vastigheid der waarheid. Ik vestig uw aandacht op dat de zin dan ineens een heel stuk sterker wordt. Dan een pilaar en vastigheid der waarheid. U weet wat, het evangelie is een kracht gods tot zaligheid. Kom op zeg, het evangelie is kracht gods tot zaligheid. Ja. En hier de gemeente des levende gods. Pilaar en vastigheid. Nou ja, dat is de dichterlijke kant ervan. Hè? De pilaar. Dat is het steunsel waarop het een en ander gebouwd wordt. Dat het huis in stand moet houden. Of wat dan ook maar. Want op een pilaar kan je een dak laten rusten. Maar je kunt er ook een beeld op zetten. Of wat dan ook maar. Hè? Iets omhoog steken. Pilaar en vastigheid. En vastigheid is een ander woord voor pilaar. Hoewel vastigheid natuurlijk ook een term is die gebruikt kan worden voor een fundament waarop gebouwd wordt. Maar ja, hier heet het nou helemaal zo. Pilaar en vastigheid der waarheid. Wat je er ook voor maakt, hoe dan ook, de gemeente wordt dus geacht de waarheid te bewaren, te betrachten, omhoog te houden, te verdedigen, te beschermen, weet je veel wat. Oké, te huisvesten dan. Laten we het zo neutraal mogelijk en zo statisch mogelijk zeggen. Maar het is wel degelijk actief ook. Hè? De gemeente des levende gods, pilaar en vastigheid der waarheid. U begrijpt toch dat het over een tempel gaat? Huisgods, het huisgods, het tempelgods, waarin het woord van God bewaard wordt. Uitdrukkelijk. En ook beschermd wordt. En ook afgescheiden wordt van degene die kwaad in gedachten hebben. Vandaar dat je hebt het heilige der heiligen, het heilige daaromheen en een voorhof. En daaromheen nog ergens een middenmuur des afscheidsels. Een scheiding tussen heidenen en joden was er in de tijd. En dat was een gebied waar de heidenen niet mochten komen, om zo te zeggen. Hebben u dat nog? Nou ja, ze konden er wel komen, moesten ze eerst Jood worden. Zoals het waarheden zijn uit de Bijbel, die zijn ook niet voor iedereen bestemd. Hoeven mensen niet te weten. Als je het wel wil weten, dan moet je eerst binnenkomen. Dan moet je eerst behoren tot de gemeente des levende gods. Heb je die nog? U weet wel. Dan is de Heer uiteindelijk alleen met zijn discipelen en al die andere mensen weg. En dan zegt hij, hoor de gelijkenis van het onkruid. Nee, niet de gelijkenis, die had hij al verteld. In het publiek. Maar toen was hij met zijn discipelen alleen, dan zal ik het jullie verklaren. En dat komt vaker voor in de Bijbel. Hè? Als de volk weg is, dan zit de Heer alleen met zijn discipelen. En toen zeiden ze, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat is het teken van uw komst en de voleinding der eeuw? Want het hoeft de wereld niet te weten. Die discussieert er tot vandaag nog over. Toch? Weten die veel? Want die denken dat de dag des Heren de zondag is. Zei ik de wereld? Die denken dat de dag des Heren de zondag is, toch? En dat de wederkomst van Christus plaatsvindt op één dag. En daarna is alles koekenij. Dan wel pijs en vree, afhankelijk van wat u prefereert. Toch? En als het over het koninkrijk gaat, dan zeggen ze, ja, maar dat is niet letterlijk, dat is een geestelijk koninkrijk. En als het over de hemel gaat, dan is het het hiernamaals. Zo raak je vanzelf je hele Bijbel kwijt. Maar als je het weten wil, ja, dan moet je naar binnen. Dan moet je eerst je melden bij de Heer. Of zomaar gewoon zeggen, dan meld je bij de troon der genade. Dat is essentieel, hè. Zal ik het systematisch vertellen? Dan meld je bij de troon der genade, bij de hoge priester. Wat geeft hij je dan? Nou, in abstracto, hij geeft je barmhartigheid en hulp en genade te bekwamer tijd. Maar dat is in abstracto. In concreto, wat doet de hoge priester? Wat is de verantwoordelijkheid van de hoge priester? Wat deelt hij uit? Ja, ik kan het voorzeggen. Dan zeg ik, wat brengt hij voort? Brood en wijn. Dat is het enige trouwens wat Melchizedek ooit deed in de Bijbel. Lees het maar na. Hij bracht voort brood en wijn. En wat zegt men dan? We hadden net een gesprek daarover. Wat zegt men dan? Ja, brood en wijn zijn een beeld van het lijden en de dood van de Heer Jezus. Ben je hem weer helemaal kwijt? Dat is volstrekt absurd. Nee, niet maar mis. Het is volstrekt absurd. Want het lijden en het sterven van de Heer heeft totaal niks van doen. Niet eens een raakvlak met de hoge priesterlijke functie van Christus. Want hoge priester werd hij pas in zijn opstanding, daarna dus. En ik zei geen raakvlak en toen ik het zei, dacht ik, ja, daartussen zat stille zaterdag. Toch? Dus geen raakvlak. Nou, daar gaat het om. Brood en wijn zijn een beeld van het tegenwoordige leven dat Christus ons geeft. Of met verwijzing nog naar Pinkster, het kan nog net, denk ik, dat is brood en wijn zijn een uitbeelding van de geest die Christus geeft. Dat wil zeggen, het leven dat de Heer Jezus Christus, de opgewekte, geeft aan een ieder die zich bekeerd heeft, die tot geloof gekomen is, met de terminologie uit Handelingen 2. Bekeert u en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en allen die verre zijn. Want God heeft die geest uitgestort die gij nu ziet en hoort. Dat wil zeggen, God heeft die geest gegeven aan de Heer Jezus Christus. En die heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Wat moeten wij doen? Bekeren en dan ontvangen wij ook die Heilige Geest enzovoort. Want brood en wijn zijn een beeld van leven. En meer in bijzonder van het leven, het bloed dus ook, van het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond. Dat is waar het over gaat. Zie? Kortom, wat geeft de hoge priester ons als wij tot hem naderen? Het woord van God. en daarmee het leven van God. Want in het woord was het leven en er was het licht der mensen. Dat is, oké, dat is Johannes 1. En Johannes 1 mag ook trouwens. De hoge priester is als hoofd van het priesterlijke huis en van het priesterlijke volk verantwoordelijk voor het handhaven en bewaren van het woord van God. En als de Heer dan al een werk aan ons doet vandaag en aan de gelovigen in heel onze bedeling, is het dat hij zijn woord aan ons bedient. Dan zei iemand, ja, maar deed hij dat dan niet in het Oude Testament ook al? Dan zeg ik, ja, maar het punt is nou juist dat hij dat in het Nieuwe Testament juist niet doet, want hij heeft zich van de wereld teruggetrokken. Maar wat moeten wij dan? En het antwoord is, nou, als wij tot hem komen en daarmee de wereld achter ons laten, zoals hij dat zelf ook gedaan heeft, dan ontmoeten wij elkaar, dat is onze onderlinge bijeenkomst, en daar zitten we aan de voeten van degene die op de troon zit, de hoge priester van het nieuwe verbond, en daar luisteren we naar zijn woord. Behalve dan als je te druk bent met veel dienens. Hoe stond het er ook alweer van Martha? Zoiets. Was druk bezig. Geen tijd om te luisteren naar het woord van de Heer. Maar de bedoeling was juist dat men daarna zou luisteren. Zie. En dit huis Gods, de gemeente des levende Gods, pilaar en vastigheid de waarheid, is een prachtige, fundamentele beschrijving van wat de gemeente is. Een volk dat geacht wordt zijn woord, zijn naam dus, zijn woord te bewaren in een duistere wereld waaruit de Heer zich heeft teruggetrokken. En als wij zelf het voorwerp willen zijn van Gods handelen, als u dit soort Nederlands tenminste nog verstaat, als u zelf het voorwerp wil zijn van Gods handelen, kan het alleen als u bereid bent uw priesterlijke verantwoordelijkheid op u te nemen, namelijk het ontvangen en het bewaren van het woord van God. En eventueel, wanneer dat uitkomt, verantwoording af te leggen van de hoop die in u is. Of nog sterker, eventueel zelfs dat woord te prediken. Dan wel te onderwijzen, of hoe je dat maar zeggen moet dan. Zie? Want dat is waar het werkelijk over gaat. Het idee dat de Heer voor ons zorgt en ons helpt bij allerlei omstandigheden is alleen correct als het van toepassing gebracht wordt op onze priesterlijke functie als niet maar als kinderen Gods, maar als dienstknechten en zeker nog als krijgsknechten van God. Dan wel van Christus, want het allitereert beter. Krijgsknechten van Christus. Hebben u die? Nou ja, dat is het dus. Met andere woorden, als u wilt dat de Heer wat voor u betekent in uw leven, dan zit er niks anders op dan hem te dienen. Dan betekent hij wat voor je. Dan zal hij wat voor je doen. Zal hij bewaren om die dienst als zodanig ook te kunnen vervullen. Want dat is de doelstelling van onze levens als het goed is. En al het andere is gewoon religie. Is al het andere is alleen maar het idee van, als wij ons een beetje netjes gedragen, misschien zelfs wel als we een beetje geloven, dan zal God wel voor ons zorgen, want God is toch liefde, hij houdt van ons. En daar kun je wel op vertrouwen dat hij dan een beetje aardig is voor ons en eventueel een wonder doet of zoiets. Voor hem een klein kunstje. Een wondertje. Voor goed Nederlands, alles in verkleinwoorden, enzovoorts. Hebben we dat nog? Dat is een noodlottig misverstand, dat laatste. Dat is niet zo. En het is bovendien de levenservaring van elke oprechte gelovige, ben ik stellig van overtuigd. Vroeg of laat kom je van een koude kermis thuis. Waar was de Heer nou toch? En het antwoord is, de Heer is in de hemel. Hij heeft ons zijn woord gegeven en wij zeiden het zouden trouw zijn aan zijn woord, ook onder alle omstandigheden. En we zouden ons wapenen met het schild des geloofs, en hoe het maar heten mag, uit Efeze 6. En dat is het dan. En wij zouden leven in het bewustzijn van we hebben een wandel, een burgerschap in de hemel. En we zijn wedergeboren tot een levende hoop, tot een onvergankelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat is het dan. En wat ons Heer ook dan overkomt of zo, je moet niet gaan vragen waar is de Heer nu, wat doet de Heer nu. Dat heeft er niks mee te maken. Dat is een verkeerde instelling, dat zijn de verkeerde vragen. De Heer brengt ons naar een bestemming die Hij voor ons bepaald heeft. En onderweg naar Canaan zou je gewoon dagelijks je manna eten. Toch? En als je dat niet doet, zei de man, Schuller, zei het. Als je dat niet doet, dan zul je het beloofde land nooit bereiken. En daar had hij groot gelijk in. Toch? Nou goed, wij zullen het daarbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we hebben dit woord, dit profetische woord, dit woord des levens dat u ons hebt nagelaten, dat zeer vast is en dat ons spreekt over u, onze rots die niet wankelt. Dat ons spreekt over u die een werk doet in de loop van de geschiedenis en in het bijzonder een werk doet in onze tegenwoordige bedeling, zo groot dat veelal het niet geloofd wordt waar het verhaald wordt. Maar we danken u dat wij aan dat werk deel hebben gekregen. Niet op grond van onze verdiensten, maar gewoon op grond van dat wij gehoor geven aan het woord dat u gesproken hebt. Gehoor geven dus ook aan uw roepstem om tot u te komen en vervolgens te zitten aan uw voeten om ons te laten onderwijzen en daarmee ook te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. We danken u te mogen leven onder de heerschappij van uw genade en dat wij niet hoeven om te zien naar de duisternis van deze wereld, maar vooruit mogen zien naar de heerlijkheid die u aan ons zou openbaren. En daarom, Vader, wij danken u dat we hier vanmorgen mochten zijn en in alle oprechtheid en onderdanigheid, maar ook met een beroep op uw beloften vragen wij u, wees u dan ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.